Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 20 december voor de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en ik zit hier met Bastiaan.
Hey.
De aanstaande 2 afleveringen nemen we het afgelopen jaar door in ons Bright 25 overzicht. Dit is dus de laatste normale aflevering van dit jaar. Met aandacht voor onder andere het verdwijnende prijsplafond bij de energie. Hoe vang je dat straks op? Met welke slimme gadgets? Verder vandaag grote opschudding met Marvel, want de acteur achter grote slechtere Kang is door Disney ontslagen. Wat zijn de mogelijkheden nu voor het kwakkelende MCU? We gaan beginnen. Per 1 januari 2024 stopt de overheid met het prijsplafond voor energie. Door de stijgende energiekosten werd dat plafond in het leven geroepen. Nu zijn de kosten weer gedaald en kan het plafond weg. Maar de markt blijft in beweging. Wat kun je nu het beste doen? Ja, wat is er ook weer precies aan de hand?
Ja, misschien weet je het nog van vorig jaar toen... Het was echt rond de periode dat alle prijzen stegen en Oekraïne werd nog eens een keer binnengevallen door Rusland. Wat
vergeten,
ook alweer vrij gevoelig lag op de energiemarkt. En de prijzen gingen opeens als een gek omhoog. Hè? Je betaalde opeens vele malen meer geld om je huis te kunnen verwarmen. Er waren mensen die kwamen ook gewoon echt niet meer rond door de stijgende energieprijzen. En toen werd er een plafond in het leven geroepen. Dus er mocht maar tot een bepaalde hoeveelheid energiekosten mocht bij Nederlanders worden verhaald. Ja. En alles wat daarboven aan kosten was voor het energiebedrijf, dat werd eigenlijk bij de overheid verhaald.
Precies. En eigenlijk gelukkig sindsdien, na die eerste piek en die eerste schok, lijkt het allemaal wel mee te vallen. Mede dankzij ook dynamische contracten. Dat was ineens nieuw. En dat leek in eerste instantie best wel eng. Want dan betaal je eigenlijk de hele tijd de actuele prijs op elk moment. Dus als de zon schijnt of het waait hard, dan betaal je weinig.
Ja.
Maar ja, het kan ook dat je veel betaalt en het leek in eerste instantie best wel eng. Maar al met al lijkt dat nu mee te vallen. Dat heeft onder andere Zonneplan berekend. Die zegt dat gewoon eigenlijk de meeste Nederlanders daar gewoon prima bij varen. Er zijn ook veel meer Nederlanders nu met zo'n dynamisch energiecontract. En ze zeggen dat gewoon door over te stappen op zo'n energiecontract is er per gezin dat gedaan heeft, meer dan €500 bespaard en dus niet uit dat potje voor dat prijsplafond gehaald.
Ja, want ik probeer altijd, het is niet de meest wetenschappelijke manier om te kijken hoe het gaat, maar ik kijk altijd zelf gewoon naar wat er bij de pomp nu gerekend wordt. Omdat, dat is natuurlijk ook gewoon aan een plafond gebonden, dat daar maar een bepaalde hoeveelheid en de vaccins zijn er vanaf en dergelijke. Maar je zit ook qua benzineprijzen, zit je alweer op een punt dat je denkt van, nou weet je, dat betaalde ik ver voordat überhaupt de energiecrisis er wat aankwam, betaalde ik dat ook wel weer. En dat zie je natuurlijk bij gas en dergelijke, zie je dat ook weer gewoon terugkomen.
Ja, want ik heb inderdaad, ik had mazzel en ik heb op tijd, toevallig in de zomer van 2020, heb ik voor 3 jaar afgesloten.
Oh ja, ik ook.
Of voor 4 jaar, wat was het nou? Ja, zoiets. In de zomer en dat ging dan pas later het jaar in. Dus ik betaal nu nog steeds, volgens mij hoef ik pas over te stappen weer over, weet ik van september volgend jaar of zo moet ik overstappen. En ik zie inderdaad dat nu de prijzen weer in de buurt beginnen te komen van wat ik destijds vast heb afgesloten. Dus dat is prettig.
Nou, dan kan je straks gewoon weer opnieuw vast gaan leggen trouwens. En dan rijdt de volgende energiecrisis ook weer fris in.
Als dat kan, ja. Tenzij dat het nu dus inderdaad wel meevalt. Want de overheid die hield er rekening mee. Voordat dit allemaal gebeurde, weet je wel. Hadden ze een pot opgeschreven, zeg maar. Een kostenpost van 23,5 miljard... voor dat prijsplafond. Enorme
al die kosten die erboven kwamen, zeg maar. Die werden daar dan dus uitgetrokken.
Dus ze hebben echt een enorme pot eigenlijk, niet apart gezet, maar er wordt dan gewoon rekening gehouden met. Dat was dan de raming. En volgens energie-expert Zonneplan is daar uit die pot, terwijl dat dus geldig was, maar 4,2 miljard betaald.
Oh joh, we hebben nog 20 miljard over.
Nou, bij wijze van spreken. Het was volgens mij niet ingeruimd voor. Maar ja, het zal voor de begroting wel lekker zijn. Maar, en dan verdwijnt hij natuurlijk, maar er verandert meer op 1 januari. Naast het verdwijnen van het energieplafond verandert de energiebelasting. Die stijgt op gas met 11 eurocent per kuub. En het tarief voor elektriciteit daalt dan weer met 2 cent. En dat geldt voor iedereen, want die belasting die betaal je gewoon, die draag je af bovenop je kosten. Dus iedereen van dynamisch tot vast contract, ook ik, ook jij met die jaren geleden vast afgesloten contracten, gaan meer betalen voor gas, minder voor elektriciteit.
Voelt natuurlijk ook een beetje als bewuste tactiek, want mijn eigen stroom opwekken, dat doe ik inmiddels al best een tijd. En als ik kijk naar mijn energierekeningen, dan gaat ook niet heel veel geld meer op stroomgebied naar mijn energieleverancier. Maar gas, ik weet niet hoe met jou zit, maar ik heb geen oliebel in mijn tuin. Dus, of geen gasbel in de tuin. Dus ik snap dat het is een mooie geste dat de elektriciteitsbelasting omlaag gaat. Maar daar maken we toch helemaal niet zoveel gebruik van.
Nee, nou inderdaad, dan moet je meer doen. En dat is een beetje ook waar nu naar gestuurd wordt. Want door de elektriciteit nog goedkoper te maken, spoor je mensen aan om eigenlijk meer elektriciteit te gaan gebruiken in plaats van gas. Mm-hmm. Want wat wil de overheid eigenlijk het liefst? Dat wij allemaal een warmtepomp gaan gebruiken. Dit is om allemaal redenen prettig. Alleen al omdat als je dan, weet je wel, als er dan veel wind is, dan kun je gewoon je warmtepomp wat hoger zetten bijvoorbeeld. En dus is berekend nu dat het goedkoper is om zo'n warmtepomp te nemen. Sterker nog, de terugverdientijd, die gaat door die nieuwe energiebelasting ineens 2 jaar omlaag. Dus de mensen rekenen graag van in hoeveel tijd heb ik hem terugverdiend.
Oh, omdat je meer gaat betalen feitelijk. Dus omdat je meer betaalt als je gewoon gas blijft gebruiken, dan verdien je sneller terug als je een warmtepomp
koopt. Ze hebben een hele berekening op losgelaten op basis van cijfers van het CBS. Subsidieregelingen die er zijn. De kosten die je maakt voor het draaien van zo'n warmtepomp. Mm-hmm. Etcetera. Als je dan een... dat heeft de energievergelijker Slimster gedaan trouwens. En die heeft berekend dus dat je dan op een terugverdientijd komt van 5 in plaats van 7 jaar bij een warmtepomp airco. Dus eigenlijk een airco die ook warme lucht doet.
Okay.
Die heb je in 5 jaar terugverdiend. En de normale warmtepomp of een hybride model dat je naast je cv doet. En je cv die slaat dan aan als het echt heel koud is. En dan in de tussenperiode, zelfs zoals nu, weet je wel, boven het vriespunt, kan je gewoon met een warmtepomp prima toe, ook in een oud huis. En die heb je nu in 7,5 in plaats van in 10 jaar terugverdiend.
Dat valt dus nog mee.
Ja, toch?
Ja.
Ja. En dan hadden we laatst ook al het nieuws dat zonnepanelen nu ook al sneller terugverdiend zijn. Omdat die dingen weer goedkoper zijn geworden.
Ja, klopt. Want dat was het mee, toch? Ik geloof dat de vraag was. De vraag was minder geworden, waardoor de prijs weer gedaald was. Dat was het, geloof ik.
Ja. Omdat we natuurlijk ook aan de knoppen aan het draaien zijn wat betreft het terugleveren en die saldering en zo. Dus dan dachten mensen, als ik ze dan koop, dan betaal ik er eigenlijk per saldo meer voor. Dan duurt het langer tot ik ze heb terugverdiend. Omdat je niet meer. Weet je wel, omdat er zelfs heffingen komen op het terugleveren. Maar ja, daarom zijn die dingen goedkoper geworden, omdat de vraag daalde. En nu, voor al die Nederlanders die nog geen zonnepanelen hebben en nog geen warmtepomp, wordt dat toch steeds weer een stapje aantrekkelijker gemaakt. Dat lijkt me ook wel goed. Ja. En natuurlijk is altijd zo'n voorhoede. Ben jij zo'n voorhoedespeler?
Een voorhoede? Nou, ik moet zeggen, ik heb dus mijn dak vol met panelen liggen. Toen ik dit huis kocht, ging mijn ketel kapot. Dus heb ik heel snel een nieuwe cv moeten kopen. Waardoor ik nu in de fase zit dat ik denk van, maar nu overstappen naar een warmtepomp voelt zo zonde voor die spiksplinter nieuwe cv. Hmm. Eigenlijk heb ik toen gewoon te haastig gehandeld. Had ik toen gewoon lekker een warmtepomp erin moeten zetten.
Ja.
Dus, maar qua elektriciteit sta ik wel aardig voorop. Maar qua gas valt het vies tegen nog hier. Bij jou dan?
Ja. Nee, ik heb helemaal niks gedaan. Want ik wil nog verbouwen.
Hmm.
Dus ik heb ook gewoon een cv. Maar mijn verbruik ligt gewoon niet zo heel erg hoog. En dat is ook wel een punt wat ik wel belangrijk vind om te belichten. Wat kan je verder doen nu die gasprijzen weer stijgen en... Ik vind de beste tip die iedereen makkelijk kan toepassen is een slimme thermostaat.
Oh ja, die hebben wij ook wel, ja. We hebben van de Tado-knop overal, die je per kamer kan verwarmen.
Precies.
Die kwamen erin toen de eerste baby geboren werd. Omdat we vonden het wel een fijn idee dat in de winter, dat je weet dat in elk geval de babykamer nog op die nette 16 graden blijft, die alle doktoren zeggen die je moet houden.
Bijvoorbeeld, ja. Nou, en dat vind ik ook wel heel fijn. Dus ik heb zo'n Tado. En dat ook, inderdaad. En die kan je heel makkelijk, er zijn andere merken ook. En daar kun je meerdere dingen mee doen. Want mensen weten al, dat weet je wel, dat je je thermostaat eigenlijk laag moet zetten als je van huis gaat. Maar dat vergeet je voortdurend. Er zijn heel veel mensen, nou, die zijn gewoon voor niks aan het stoken. En dat is nu extra zonde als het steeds duurder wordt. Dus moet je A, een klokfunctie hebben. En dat is gewoon bij een slimme thermostaat veel makkelijker in te stellen. Want ik weet niet of je dat vroeger wel eens geprobeerd bij zo'n ouderwetse thermostaat. Dat is niet
te doen. Ja, er zitten twee van die knopjes op. En dan moet je knopje ingedrukt houden om naar een volgend minuut te gaan. En dan zei je 10 minuten. Dat doe je 1 keer. En daarna wil je er eigenlijk nooit meer aankomen. Maar als dus je ritme een beetje verschuift, dan kom je er al niet meer. Dat is het nadeel.
Precies. En dus dat is heel goed te doen bij zo'n slimme thermostaat. Want dan heb je gewoon op je telefoon een appje en dan vul je dat in. En dan wordt dat op die thermostaat gezet. Dus zelfs als je van telefoon wisselt en zo, blijft hij dat gewoon doen tot je dat met het appje weer wijzigt.
Ja.
Dat is super goed te doen. Plus de combinatie met draaien op het programma alleen als ik thuis ben. Of alleen als er iemand thuis is.
Ja, precies.
Dus het is gewoon, hij draait volgens een programma, tenzij je niet thuis bent, en dan doet hij niks. Of dan gaat hij naar een bepaalde, ik heb het zo ingesteld dat als de laatste persoon het huis verlaat, dan blijft hij staan op 16 graden.
Ja, perfect toch. Ik zit een beetje te denken bij de mijne. Want ik heb, zeg maar, mijn programma begon altijd om 1:00 of 6:00 ochtends. Want mijn zoontje werd altijd om 1:00 of 6:00 wakker. Maar naarmate hij ouder wordt, wordt dat schema steeds stabieler. Dus hij raakt steeds vaker de 6:30, 7:15. En dan denk ik ook van, dan zijn we toch weer 3 kwartier aan het stoken zonder dat het nodig is. Dus misschien dat ik nog een bewegingssensor naast onze trap ga installeren. En dat ik dan een automatisering maak dat als er tussen 6 en 8 activiteit wordt gedetecteerd, start dan de verwarming. En begin er dan maar lekker mee. Dat helpt natuurlijk ook om het gewoon dynamisch te doen, in plaats van het huis maar de hele tijd warm is, terwijl je het niet gebruikt.
Ja, nou precies. Dat zijn allemaal dingen waar je even over na kan denken. Want wat je zegt inderdaad, doe je zo'n sensor daar en die doet alleen wat inderdaad als dat in de ochtend beweging is. Ja. Dat werkt hartstikke goed waarschijnlijk.
Kan je meteen de licht aanzetten, tik-tak op de televisie, hoef je niet meer naar beneden. Het is perfect.
Nee, maar dit zijn dingen waar je over na moet denken. En die thermostaten worden ook steeds goedkoper. Laatst tijdens Black Friday was een Tado, alleen de Tado zelf, zonder die knoppen erbij, was €100.
Ja, dat is geen geld. Dat je over terugverdienen, geloof ik, inderdaad.
Ja, precies. En dan krijg je ook nog eens een leuk overzicht van wat je bespaard hebt ten opzichte van het normale verbruik van iemand met jouw ketel. Want dat kunnen ze ook allemaal zien. Ja, ik kan het echt wel aanraden. Ook het installeren van zo'n ding vond ik helemaal niet intimiderend.
Nee, je denkt vooraf van, het is gewoon, je zit ook nooit aan de thermostaatkranen van je verwarming. Dus je denkt van, dat is moeilijk. Maar het is gewoon een kwestie van, schroef je eraf, schroef je erop. En daarna werkt het gewoon. Dus dat is,
en die thermostaat zelf is gewoon in de app invullen welke ketel je hebt en welke domme thermostaat je hebt hangen. En dan zegt hij, nou prima. En dan zetten wij de slimme thermostaat op de juiste instellingen. Moet je 2 draadjes aansluiten en dan ben je er. Ja, zo makkelijk was het.
Ja, perfect. Dus we worden trouwens niet gesponsord door Tado, maar ik ben inderdaad ook een zeer groot fan
van
die
toevallig
dingen.
Gewoon, het is, dit is de onafhankelijk advies van ons overwegen een slimme thermostaat. Bijvoorbeeld een Tado. Tijd voor het hoorspel. Dit is het geluid van de afgelopen 2 weken. De hint, die was voldoende. We hoorden dus iets opstarten. En dat is een kernreactor. Het geeft een indrukwekkend geluid. Het is onder meer Steve Couvreur. Dus gefeliciteerd Steve, dat Bright T-shirt komt jouw kant op. Deze week even geen nieuw geluid, want de vakantie staat voor de deur. De Bright Podcast gaat dus wel gewoon door met de komende 2 weken dus ons jaaroverzicht. In het nieuwe jaar pakken we het hoorspel wel weer op.
Terug van weg geweest als sponsor van de Bright Podcast in Cogni.
Cogni is de dienst die jouw online sporen uitwist, weet je wel. Want online tracking is best wel moeilijk geworden ondertussen. Maar het gebeurt nog volop. En zeker in het verleden hebben datahandelaren, toen het nog wel kon, een heel dataprofiel van jou samengesteld.
Ja, en die data, jouw data, die wordt verhandeld zonder dat je dat zelf weet. En daar kun je last van hebben. Callcenters, scams, noem maar op. Het goede nieuws, handelaren moeten jouw data verwijderen. Het slechte nieuws, je gaat ze nooit allemaal zelf vinden.
Nee, dus dat kun je aan Incogni overlaten. Die weten precies waar ze moeten aankloppen en ze kennen elke smoes. En er zijn eigenlijk maar 3 stappen. Je maakt een account aan, je geeft Incogni toestemming om namens jou te handelen. En stap 3 is wachten tot het allemaal verwijderd is.
Ja, ik heb zo'n account aangemaakt en dan zie je, wel grappig, de voortgang. En ook welke bedrijven jouw data allemaal hadden. Mijn god, ooit gehoord van Blardy Wong of Yellow, Sessie, Accudata?
Nee, ja. Man. Dat ken je allemaal niet. Het is stiekem. Maar zij hebben wel van jou gehoord. En als je dat niet wil, dan kan je dus incogni al jouw data in één klap laten verwijderen.
Lekker. Normaal gesproken betaal je daar €13 per maand voor. Of €6,50 als je voor een jaar een abonnement afsluit. Maar via Bright krijg je natuurlijk korting. Maar liefst 60%. Ga naar incogni.com/Bright. En als je niet tevreden bent, kun je binnen 30 dagen je geld terugkrijgen. De link vind je ook in de show notes.
Heel wat anders dan. Na Thanos moest Kang the Conqueror komen. Een schurk zo weerbarstig dat alleen de gezamenlijke macht van alle Marvel filmhelden hem zouden kunnen stoppen. Maar dat loopt na een veroordeling in de Amerikaanse rechtbank toch net even anders. Hoe zit het?
Ja, Kang wordt natuurlijk gespeeld door Jonathan Majors. Een acteur die zat bijvoorbeeld ook in de derde Creed film. Maar verder nog niet echt een hele grote acteur voordat hij zijn Marvel rol kreeg. Hij zat ook al in een paar van de recente Marvel films met wat cameo's. Als je ook bij Thanos eigenlijk altijd zag.
Ja, op het einde.
Ja, op het einde. Loki seizoen 1 was geloof ik de eerste keer dat hij eventjes ergens oppopte. En Ant-Man ja. Zat hij heel eventjes.
Loki seizoen 1 was hij de hele seizoen lang eigenlijk de onbesproken, gezichtsloze man aan het einde. Zo werd hij een beetje omschreven. Het was ook weer de nou ja, hij was degene die aan de touwtjes trok. De hele Loki, eerste seizoen van Loki.
Dat was allemaal monoloog op het einde, dat je dacht van, oh, hier moest hij even zijn acting chops laten zien, van hoe vond belangrijk en goed. Relevant hij is. Hij deed het wel goed.
Ja, ik vond hem heel eng overkomen. Heel anders dan Thanos. Thanos was natuurlijk een soort van domme kracht met één simpel doel. Vrij simpel, maar met één destructief doel. En dat wilde hij koste wat het kost waarmaken. Daarom was hij eng. Deze gast, die was eng omdat hij toch weer een heel ander doel had. Namelijk, hij wilde the one who remains of zo worden, toch? Dat was het idee. Dus hij hield eigenlijk het versplinteren van het multiverse hield hij in een wurggreep. Dus hij probeerde te voorkomen dat er een multiverse ontstond. Dus elk nieuwe hij wilde eigenlijk dat zijn universum tijdlijn de enige zou zijn.
Ja, en dan kon hij daar de dienst uitmaken.
Precies.
Zeg maar.
En dat kwam ook deels omdat hij gewoon ook bang was voor de andere versies van zichzelf. Want die waren minstens zo fout als hij zelf was. Dus hij probeerde dat in een wurggreep te houden. Door overal de hele tijd, als er een nieuwe tijdlijn dreigde te ontstaan, ging hij dat afkappen.
Ja, coole manier om natuurlijk de multiverse te pakken als überhaupt verhaallijn. Want comics doen natuurlijk al heel lang aan multiverses als een soort van smoes om een nieuwe versie van Spider-Man uit te brengen. Of Iron Man net even een keer anders te doen.
Ja.
Dus dat was een mooie opbouw. We waren niet dat Jonathan Majors tegelijkertijd ook beschuldigd was van mishandeling.
Ja.
Voor de rechter is gekomen. Hij zou zijn ex hebben mishandeld. En daar is hij ook schuldig van bevonden. Ja. Waarna het, denk ik, enkele seconden duurde tot Marvel aan de lijn hing en formeel heeft ontslagen.
Ja. Mensen vroegen zich al af waarom duurde dat zo lang. Want terwijl die zaak liep. Maar ik vind wel netjes dat ze hebben gewacht tot een schuldig. Verklaring.
Ja, voelt logisch, maar het zat er geloof ik wel aan te komen. Het waren ook wel verhalen over dat ze bij Marvel zo'n retreat hadden. Dat alle topmensen bij elkaar kwamen en dat ze het eigenlijk over hadden van we zullen hem straks wel uit moeten slingeren. Wat gaan we doen?
Ja, daar werd al sterk rekening mee gehouden inderdaad. Zo zelfs van als, stel dit zou zo'n slepende zaak worden. Waarbij mensen het idee kregen waar rook is vuur, ja. Dat moet je ook niet hebben. Ik snap dat zo'n bedrijf als Disney wil daar dan weer ver van blijven.
Ja.
Maar inderdaad, nu is hij dus weg.
En nu moeten ze een oplossing vinden. Ja, daar komt nu het eigenlijk op neer.
Ja, en wat zijn de mogelijkheden?
Nou, het makkelijkste is natuurlijk als je gewoon Majors gaat vervangen. Dat je gewoon zegt van, hey, Kang the Conqueror, hij zag er toch iets anders uit dan je in de vorige films had gezien. Kan natuurlijk een beetje een disconnect zijn. Maar is ook niet heel vreemd van Marvel. Ik bedoel, Bruce Banner is al eens een keer vervangen na zijn eerste film.
Ja.
War Machine is in de Iron Man films ook al eens een keertje vervangen.
Ja.
Dus je zou het trucje ook kunnen doen. Je ziet ook online ook allemaal lijstjes opduiken van wie zou de beste zijn.
Die wilde gewoon geld, hè, War Machine. Die acteur die wilde gewoon meer geld hebben.
Ja. Nou, als ze daarvoor kunnen recasten, dan kunnen ze het hier natuurlijk ook voor.
Ja, en ze hebben eigenlijk zelf een smoes al voorbereid. Want in Loki, en in Spider-Man trouwens ook, in Spider-Man No Way Home, zien we dat de verschillende Spider-Man en Loki en zo, dat die in hun eigen universum een ander uiterlijk hebben.
Ja, je
of
kan
een ander geslacht zelfs.
Ja, degene die we in Loki en in Ant-Man hebben gezien, hoeft natuurlijk niet degene te zijn die de uiteindelijke schurk wordt. Misschien is de One Who Remains wel een hele andere dan degene die wij in beeld hebben gezien. Dat is, ja, geen grote cop-out. Dat zou je best kunnen doen.
Precies. En ze maakten dat tot nu toe wel een soort van Rick and Morty-achtig idee van, weet je wel. Dat je ook gewoon altijd, ik weet niet, dat heb je altijd heel veel Ricks. En het zijn altijd dezelfde Ricks,
yeah,
met een kleine variatie. Maar het is altijd Rick.
Ja. Yeah.
Zo leken ze Kang ook aan te pakken. Dus dat het inderdaad altijd de acteur Majors was met een kleine variatie. Ja, dat hoeft natuurlijk niet.
Dat nee, dit is al misschien een beetje verwarring. Ik moet de kijkers natuurlijk uitleggen, maar een beetje regisseur krijgt dat er op zich wel doorheen, denk ik, toch? Van, hey, ja, dit is hem vanaf nu en nu ga je hem de hele tijd voorbij zien komen.
Ja, en dit komt ook op een moment eigenlijk dat die hele, het is wel gepland. Ze hebben van die fases altijd. Maar in deze fase werd het voorwerk eigenlijk een beetje pas gelegd, toch? Dus hij speelde nog geen grote rol van betekenis in die films.
Valt op zich nog wel mee. Hij zat er een beetje. Het was echt een beetje zoals de eerste MCU-films, hè? Ja. Als je dan af en toe werd er, dan zag je die Cube voorbij komen, die Tesseract in de eerste film, en daar is dan, ja, wat mee. En dan zie je nog ergens na de credits een of andere CGI-tunnels in een stoel hangen, terwijl iemand met hem praat en je snapt het niet helemaal.
Ja.
Daar zaten we nog. Hij zat nog niet met zijn vingers echt diep in het verhaal zelf. Zoals, precies, in de latere Avengers films die ze toen uitbrachten. Dus,
precies,
je kan nog heel makkelijk, kan je afstand van hem nemen. En dat is natuurlijk, ja, optie 2. Ja. Dat zijn ook de geruchten die nu wel voorbij komen. Dat ze overwegen om Kang überhaupt uit het verhaal te schrijven. Dat zou niet alleen zijn om de veroordeling, maar ook omdat het niet zo lekker botert bij de MCU.
Ja, het slaat niet aan, hè, dit verhaal. Nee.
Het is ook een beetje breed verspreid over allemaal series die je moet volgen. Ja. En de films die er zijn geweest, die zijn veel vertraagd geweest door corona. En vielen ook niet altijd even goed in de smaak. Dus
nee,
er was al crisisberaad bij Marvel. En toen zaten ze ook te denken van misschien moeten we die Kang gewoon vervangen met een schurk die wat beter resoneert. En wat meer urgentie in het verhaal gooit. En dat, ja, en gezien Majors er ook waarschijnlijk uit zou gaan, is dat een hele reële optie geweest daarbij.
Ja, en wat ik ook een beetje heb, het hele multiverse is aan de ene kant wel leuk, natuurlijk. Althans, ik vond vooral de Spider-Man film heel geslaagd daarin, omdat, ja, het een fantastische fanservice was. De droom van, weet je wel, het was al jaren eigenlijk bijna een meme dat ze die drie Spider-Man zouden samenbrengen. Met die, ja, ook in de bioscoop gaan kijken, zonder spoilers. Dus het gerucht ging wel hevig, maar ik heb het, nou ja, dat is wel leuk. Dat werd geapplaudiseerd en alles.
Dat is mijn enige echt memorabele MCU-momentje van de afgelopen paar jaar, als ik erover nadenk. Dat was echt fantastisch. Maar ja, daarnaast ook, die piek hebben ze niet weten te evenaren sindsdien.
Nee, nee. En nou ja, wat je dus veroorzaakt, denk ik, verder met de multiverse, is dat maakt het eigenlijk niet meer uit. Ik noem net Rick en Morty. Ja, dat is natuurlijk een veel kleiner verhaal, maar daarbij nemen ze het een beetje op de hak dat het eigenlijk gewoon niet uitmaakt. Want als je een oneindig aantal universums hebt, ja, ja. Om welke versie van het personage geef jij dan? Waar investeren ze? Ze vragen ons een enorme tijdsinvestering eigenlijk. Dus van, nou ja, geef om deze personages. Dat hebben we de eerste Avengers reeks eigenlijk heel goed kunnen doen. Weet je wel, mm-hmm. We kunnen meeleven met Iron Man, met Captain America en zo. Zelfde personage, de hele tijd in hetzelfde universum. Nu, ja, weet ik veel. Wat is er nu precies eng? Wat is nou het intrinsieke gevaar? Als er één wordt vernietigd, dan zijn er nog oneindig andere. Ja, het voelt niet echt.
Nee, maar dat is het. Dat is het probleem met comics. Hè. Het is een soort van running gag bij stripfans. Van ja, hij is dood, dus ik zie wel wanneer hij weer terugkomt. Want
ja,
ze grijpen altijd of op de multiverse of op tijdreizen of op een of andere gekke cop-out. Omdat strips nooit afscheid durven te nemen van de belangrijke personages.
Nee.
Dus ja, dat haalt een beetje de impact eruit. Dat is wel, het zou niet erg zijn als ze per se afstand nemen van de multiverse. Ik denk namelijk ook, die Spider-Man film deed het heel goed, maar die ownde ook het concept van de multiverse er heel erg in.
Ja.
Terwijl, ik denk dat in heel veel andere verhalen bestaat het in de achtergrond om wat makkelijke dingen mogelijk te maken. Dat is gewoon lui schrijfwerk in plaats van dat je een cool science fiction concept pakt.
Ja, en ook het, nou ja, bij comics is het natuurlijk ook dat er in comics heel vaak niet een ijzeren soort van canonlijn is. Die hebben ze wel, maar het zijn vaak dan, weet je wel, die wordt dan ook weer, dan zeggen ze na een paar jaar, oké, dit was het einde van die reeks. We gaan weer opnieuw beginnen. Ja, hier moet je eigenlijk wel juist zo'n lijn hebben, omdat anders dan, die lijn maakte, was deel van de lol eigenlijk, in die hele Infinity Saga. Dat was een deel van de reden om naar die bioscoop te gaan. Wat zou er nu weer gebeuren?
Ja, er zat ook wat meer focus in. Überhaupt het idee, omdat we gewoon, het was gewoon een paar films die er eigenlijk toe deden. En ja. ook personages die je al vooraf überhaupt kende. Ja. Dus dat is, nou goed. Een van de theorieën trouwens dus qua wie dan Kang zou opvolgen is Doctor Doom. Ja. Uit de Fantastic Four. Dus die gast met dat ijzeren masker en die groene cape.
Ik zou dat wel willen.
Ja, toch? Ja. Dat was ooit een hele kleine schurk. Maar in de comics, als je een beetje leest, hij is echt een soort van universum niveau dreiging geworden. Omdat hij gewoon... Ja. Hij is gewoon heel slim. En hij is een soort van Iron Man, maar dan gebruikt hij zijn intelligentie voor het kwade. En daarmee heeft hij ook gewoon al een paar keer gewonnen. Dat is een van de weinige superschurken die best wel vaak wint.
Ja, ze zijn ook dan altijd, weet je wel, de andere superschurken zijn ook bang voor hem, omdat hij de hele tijd zijn één stap denkwerk voor is. En hij krijgt het dan allemaal voor elkaar om allemaal... Ja, het is allemaal bullshit natuurlijk, maar dan... Weet je wel, dan wordt hij weer oppermachtig en onsterfelijk en zo. Alleen maar door gewoon omdat hij dingen heeft gevonden waar die kracht aan zit.
Ja. Het is ook trouwens een goede manier om de Fantastic Four überhaupt te introduceren. Want die rechten hebben altijd bij Sony gelegen. Daar is niet heel goed mee omgegaan. Ik denk dat er dan nooit een...
Nee, dat was Fantastic Fox.
Oh, was het Fox? Ja. Oh nee, ja, dat is waar. Ja. Ik zit met Spider-Man te denken. Ik denk dat alles bij Sony ligt. Maar dat
nee, dit was Fox. Dus Disney heeft toen Fox gekocht. 20th Century Fox en zo. En daarmee kwamen ook die rechten weer bij Marvel te liggen van de X-Men.
Dus dan is de tijd ook rijp.
Ja, en er staat al een X-Men film gepland ook. Maar die staat wel pas gepland voor 2025. Dus ze moeten nu nog een jaar overbruggen. Maar dat lijkt me eigenlijk wel verstandig. Om sowieso maar te zeggen van nou misschien een jaar met een beetje weinig Marvel films. Ga eerst maar eens even herevalueren wat je nou gaat doen.
Ja.
Breng dan X-Men uit. Introduceer meteen Doctor Doom als grote nieuwe dreiging. En zie maar eens hoe dat gaat. Ik zou dat wel vet vinden eigenlijk. Ik vind Doctor Doom wel vet.
De agenda is het trouwens ook wel naar om het op die manier te doen. Hè? Want ik zat al een beetje te grasduinen door de grote Marvel plannen voor het komende jaar.
Ja.
Maar er staat niet heel erg veel. Nee, in januari hebben we Echo. Dat is die serie over die schurk uit... Ze zat in Hawkeye, geloof ik.
Oh ja, ja.
Die meid die niet kan... ze is doof, geloof ik. Maar ze heeft wel echolocatie.
Ja, en het is een soort van Daredevil weer. Het is een soort van... Wat ik eigenlijk nog steeds de beste Marvel-serie vind. Achteraf gezien. Ja. Daredevil.
Ja. Met ook de beste slechterik. Zij was ook cool, hoor. Zij was ook het hoogtepunt wel in die serie, heb ik het idee. Wel, gewoon een goede dreigende schurk. En daar speelt het een en ander mee. En Wilson Fisk, die acteur uit Daredevil, kwam ook terug. En die zat weer in haar verhaal verweven. Dus het is wel... Dat is op zich leuk.
Hele maar tof,
en daarnaast is het... Ja, en daarnaast krijgen we Deadpool 3 krijgen we nog ergens in het komende jaar. En verder is de agenda best wel leeg. Deadpool 3 zit trouwens Wolverine in. Dus dat is ook een goed moment om die X-Men continuïteit al wat meer te integreren.
Dat is nog wel gewoon de oude Wolverine, toch?
Is dat zo? Ja, ik weet het niet. De Deadpool films zijn ook wel een beetje gek meta. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze daar grapjes over maken en het in het midden laten.
Volgens mij zit dingen erin. Hugh Jackman zit nog als Wolverine.
Ja, dat wel de acteur inderdaad. Maar misschien dat hij wel in de MCU ook gewoon Wolverine gaat spelen. Ik denk dat hij dat best kan.
Ja, al schijnt dat ze daar wel gewoon nu een Wolverine... Ja, er ging ook geruchten dat Taron Egerton Wolverine zou worden.
Ja, kijk, enerzijds kan ik me voorstellen dat ze een reboot met X-Men willen doen, alweer. Om te zorgen dat het in de MCU past. Maar Wolverine is ook gewoon een personage van wel honderden jaren oud of zo. Dus als een wat oudere Hugh Jackman die zou spelen, zou dat zelfs in een reboot nogal werken.
Ja, zou best kunnen. En wat ging nou gerucht ook dat Pedro Pascal misschien meer zo fantastic zou zijn?
Oh, dat zie ik wel heel goed werken.
Ja, al hebben we dat ook, want in die eerder heeft John Krasinski het gedaan natuurlijk. Eventjes, in het klein.
Ja.
Dus die zou het ook wel weer kunnen doen.
Ja, maar ja, dat was inderdaad een cameo. Maar ook weer een cameo in films waarbij iedereen weer andere... Ik weet het niet, man. Het is, we gaan het zien. Het kan alle kanten op. Maar ik denk inderdaad een goed overstapjaar. Ik denk niet dat in Echo en Deadpool nou heel veel Kang the Conqueror haakjes zitten. Misschien een cameo die ze nu postuum nog even snel uithalen nu die al geschoten is.
Ja.
En dat we daar niks meer over gaan horen.
Nee, dus laat maar. Wij zijn klaar voor de schone lei.
Yes.
We nog wat tijd voor een rondje kort nieuws. Films en series van HBO en Disney Plus, die komen weer op Netflix. Bij HBO is dat nu al het geval. Ik kan een paar HBO-series vinden op Netflix al, Band of Brothers en zo. Maar ook Disney werkt er volgens de New York Times weer aan. Want het brengt gewoon geld in het laadje voor Disney. En kennelijk is dat toch nodig, want Disney Plus brengt nog steeds geen winst in het laadje. En kennelijk is dan dat extra geld van het licenseren van jouw oudere series, want daar gaat het dan vooral om, oudere werk, is dan toch wel belangrijk voor Disney. Belangrijker dan exclusiviteit.
Zouden ze dan ook denken dat ze uitgegroeid zijn? Dat ze denken van, weet je, we kunnen nu niet meer met die exclusiviteit meer mensen losweken, dus dan kunnen we nu weer naar die andere diensten om mensen daarvoor extra geld dingen aan te bieden.
Het is een andere fase, hè? Want we weten dat al die streamingdiensten die schoten uit de grond, een paar jaar geleden pas, maar een paar jaar geleden was lenen goedkoop.
Ja.
En dat zorgde er eigenlijk voor. Lenen was goedkoop, dus iedereen, ook externe productiemaatschappijen, want je denkt ook, als Disney iets maakt, is het Disney. Of weet je wel, of als Netflix iets maakt, is het Netflix original. Maar dat is vaak, gaat daar ook nog gewoon, dat zijn ook externe bedrijven. Gewoon productiebedrijven, en die maken iets en dan mogen dan de streamers op bieden. Dus die kopen dan zo'n serie of film. En die productiemaatschappijen, die konden gewoon volop produceren, omdat ze inderdaad elkaar uit de tent aan het vechten waren, die streaminggiganten. Dus ze konden voor vrij veel geld nieuwe series maken. Ook omdat ze goedkoop konden lenen. Dus je kon goedkoop lenen en je wist dat je terug ging verdienen. Dus je kon gewoon heel veel series maken. En nu is lenen duur. Wordt alles duurder ook. Dus, en die streamingdiensten worden duurder. Dus klanten haken weer af. Nou ja, het wordt ineens een stuk ingewikkelder om te beloven aan je aandeelhouders, als Disney zijnde, we gaan dit terugverdienen.
Ja.
Dus die lucratieve gok van een paar jaar geleden is nu best wel een nou ja, minder goede gok misschien. Ja, dan moet je toch een andere inkomstenbron vinden.
Ja. Nou, goed nieuws voor ons, denk ik. Je hoeft lekker geen abonnement meer op dienst X of Y te hebben als je een bepaalde serie wil kijken.
Ja. Tof. Behalve als je meteen wil zien. Maar ja, toch leuk. Over Disney Plus gesproken dan. Elon Musk heeft zich weer van zijn meest kinderachtige kant laten zien. Eerder vertrok Disney als adverteerder van Twitter, /X. En toen zei Musk al go fuck yourself tegen de bedrijven die dat deden. Even later zei hij ook dat Disney-topman Bob Iger meteen ontslagen zou moeten worden. En nu is de knop van de Disney Plus-app ineens verdwenen in Tesla's.
Ja.
Het klinkt... Ja. Ik vind het heel raar.
Deze man... Ik heb nog in het begin, toen hij Twitter kocht... Ik geef toe, het was een beetje complottheorie, maar gedacht van, hij wil dat Twitter stuk gaat, dus hij doet heel veel van deze dingen, doet hij bewust. Hij had met zijn ex ook zo'n chatgesprek wat gelekt was, waarin hij zei dat hij wilde dat het failliet ging en dat soort dingen. Maar als ik hem nu de laatste tijd steeds meer bezig zie, het voelt echt hij zichzelf gewoon aan het kapot maken. Het gaat niet eens meer om de bedrijven die hij heeft, maar het gaat echt om hem. Ja, maar hij wordt giftig met al deze uitspraken en wil straks niemand meer met hem samenwerken.
Het is raar, toch?
Het is heel bizar.
Het is ook zo'n soort van vreemd, want normaal gesproken had je dit niet bij bedrijven, weet je wel. Maar nu ineens vindt hij het nodig om soort van zijn persoonlijke grieven op deze manier. Want wat heb je er nou ook aan? Disney wordt hier toch niet door geraakt?
Nee.
Maar klanten met een Tesla? Wel.
Ja, nee, ja. Dat is het. De hoeveelheid mensen die actief Disney Plus in hun Tesla zal kijken, zal überhaupt niet groot zijn. En als je er wel wil kijken, dan heb je waarschijnlijk een iPad.
Ja.
Dus het is leuk natuurlijk. Ongemak om niks, zeg maar.
Het is bedoeld voor als je bij het laden, als je gewoon even een half uurtje aan het laden bent, kan je een aflevering van iets kijken, ja. Laat gewoon staan. Vreemd. Dan het hoogspanningsstation Westermeerdijk van Tennet. Dat zal binnenkort het grootste batterijpark van Nederland krijgen. De eerste fase moet midden 2025 operationeel worden en het opslagsysteem zal een capaciteit, dus de hoeveelheid energie die erin opgeslagen kan worden, van 1 gigawattuur krijgen.
Poeh.
Maakt als het klaar is veruit de grootste batterij van Nederland, grootste batterijpark. Een gigawatt is genoeg om zo'n 1 miljoen huishoudens mee van stroom te voorzien. En de batterij zou dat straks dus een uur kunnen doen. Het idee is echter dat zo'n batterij niet steeds wordt leeggetrokken, maar dat het een buffer is voor op momenten met minder zonne- en windstroom.
Ja, goede ontwikkeling.
Denk het wel.
Ja.
Ja, ja, het moet er meer worden, want dit is dan 1 gigawattuur. En volgens mij is de bedoeling dat we tegen... Het was 2035 of zo, dat we er een stuk of 6, 7 hebben of zoiets.
Ja, maar dan, dat is inderdaad, als je 7 van deze hebt, is dat 7 miljoen huishoudens voor een uur als buffer. Dus
ja.
Maar ja, dat is. Ik vraag me af of je dan. Zouden we dan groeien naar een punt waarop er uiteindelijk 17 miljoen in een land moeten staan, omdat we altijd die noodopvang willen hebben voor problemen? Of is het niet zo extreem? Ja, het is natuurlijk niet of het hele land offline gaat.
Ja, je krijgt een mix. Dus het is ook het vloeit. Je krijgt ook natuurlijk energie uit het buitenland, waar wel dingen draaien. Je krijgt straks ook steeds meer elektrische auto's. Dus dan heb je zelf je buffertje voordat je aanspraak hoeft te maken op het buffer van het systeem. En het is gewoon heel handig, want nu op die piekmomenten vervliegt dat gewoon.
Ja, dus, nou, ja. Het zijn eigenlijk een beetje als die hele grote watertanks die je vroeger altijd zag staan langs de weg, hè?
Ja. Ja. Zo'n idee is het. Tot slot dan, zoals altijd, onze tips. Wat is jouw tip, Bas?
Nou, ik zit hier, we nemen dit dus op afstand met elkaar op. En ik zit hier achter mijn eigen bureau en ik heb daar sinds kort de Balolo Pilot op staan. Ik zie je moeilijk kijken, ik ga je meteen vertellen wat het is. Dat is een, je hebt van die bureauverhogers, zeg maar. Mm-hmm. Dus je zeg maar je monitor wat hoger wil zetten. Dit is er feitelijk ook eentje uit Duitsland. Maar met als grote voordeel dat het een heel modulair systeem onder zit. Waardoor je allemaal extra accessoires kan kopen die je erop kunt schroeven.
Mm-hmm.
Dus ik heb een iPad-houdertje die precies op de juiste hoogte hangt vlak onder mijn scherm. Zodat ik die als tweede scherm heb. Ik heb een MagSafe-ladertje. Ik heb een dingetje voor om mijn Mac gewoon precies goed in te leggen die op de juiste maat is. Je kan nog zo'n klein ophangertje doen voor zo'n Elgato Stream Deck als je die hebt. Met allemaal van die extra knoppen. Het is echt een heel modulair systeem waarmee je je bureau wat meer kunt opruimen en je apparaten wat beter kan inrichten. Super blij met het.
Nu. Even gegoogeld. Ja. Is het duur?
Het is, het was niet goedkoop. Ik geloof dat de plank zelf was iets van 200. Het is wel gewoon een mooi eikenhout ontworpen plankje.
Oh ja.
En de accessoires daarna is dan een paar tientjes per ding wat je erbij koopt, zeg maar.
Oh ja. Maar het werkt allemaal wel makkelijk. Je klikt het erop en
het werkt op. Er zit een bepaald schroefsysteem. En aan de onderkant zitten allemaal van die kleine schroefgaatjes waar je dan precies weer iets in kan doen. En dan kan je zelf een beetje de plekken bepalen hoe je het wil. En omdat het modulair is, kun je dus echt aan je eigen situatie aanpassen. Als jij iemand bent die graag zijn laptop als tweede scherm gebruikt, dan kan je ook een laptophouder halen die hem dan zeg maar een beetje over je heen zweeft.
Ja,
of onder je monitor heen zweeft, zodat je dat kan gebruiken. Als jij denkt, ik wil hem aan de zijkant erin prikken, dan kun je zo'n
dok-achtige.
Ja, zo'n dok inderdaad kun je hebben waar je hem dan erin schuift. Je kan het helemaal bedenken van hoe wil ik het gebruiken en dat doe ik. In plaats van dat je weer een product gaat kopen waarbij jij je moet waarbij jij moet leven naar hoe de ontwerper heeft bedacht hoe hij vindt precies, dat je het moet precies. Doen.
En je
dus
kan
dat
hierbij
er echt heel erg fijn aan.
En dan is dus je bureau leeg eigenlijk verder. Want dat is een beetje
het is een leger. Ik ben helemaal leeg, dat vind ik altijd nog steeds heel moeilijk.
Nou,
maar het is
vrij,
een stukje
om andere dingen op te leggen. Dat is eigenlijk prettig.
Ja, en alles, al het kwetsbare spul dat zweeft en hangt en staat er een beetje bovenop. Dus,
Dus als je een glas omgooit.
Beetje drinken laten vallen is opeens ook minder gevaarlijk.
Oh ja, dat is ook wel fijn. Oh, dat is wel een goede tip. We gaan hem linken in de show notes. Ik heb ook een tipje.
Ga ik doen. Heb jij ook nog wat leuks?
Ja, want ik tip vaak films en series en zo, maar nu wordt het toch vakantie. En ik vind het ook altijd wel goed om in de vakantie te lezen. Dus ik heb als tip een boek. Thursday Murder Club. Dat is een modern geschreven murder mystery over een groep bejaarden die voor hun lol oude moorden oplost in het bejaardentehuis. Ze komen elke donderdag dus bij elkaar om oude moorden, cold cases te bespreken, totdat er vlakbij ineens een verse moord wordt gepleegd.
Ah, is hier niet een serie van gemaakt? Dit klinkt bekend.
Ik weet niet of het verfilmd is al. Ik
zag laatst ergens een serie voorbij komen met hetzelfde concept, maar ik weet het niet zeker. Kan het ook toeval zijn, maar het idee is superleuk.
Zou kunnen hoor. Er zijn ook al een aantal boeken verschenen. Maar ik kwam er pas achter omdat deze schrijver laatste gast was in No Such Thing as a Fish. Een van de podcasts die ik elke week luister.
Dat is een top podcast.
Ja, en dan was hij te gast, want hij is ook dol op feitjes.
Ja, het leuke aan dit concept is dus ook dat... Ik ben ook wel wat van de detectives en af en toe wat true crime hier en daar. En als je kijkt, denk je altijd van nou, ik zou het misschien wel eens iets opgelost kunnen krijgen. En dat denken waarschijnlijk deze personen in dat boek allemaal ook, al die bejaarden.
Ja.
En dat gaat waarschijnlijk totaal anders in de praktijk.
Ja, maar dat is wel, ja. Dus dat is leuk. Er zijn ook heel veel series die ik heb getipt laatst in Murder Mystery. Dus de primaire vorm eigenlijk, de originele vorm van die vertelling is blijven toch boeken. Dus pak ook eens zo'n boekje. Is leuk om te doen.
Leuk.
Ja, dan zijn wij weer rond. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze sociale kanalen. En als je luistert op Apple Podcasts of Spotify, laat dan een review achter. Vinden we leuk. Tot volgende week bij de eerste helft van het Bright 25 jaar overzicht. Fijne kerst.
Oh, oh, oh.